Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 279 van de invasie. En David Post, trouwe luisteraar, dank David, die vraagt: leert de oorlog in Oekraïne ons niet dat onze infrastructuur veel te kwetsbaar is? Zouden we bijvoorbeeld niet toe moeten gaan naar, in plaats van elk huis aan een netwerkje te hangen, elk huishouden aan een eigen inwisselbare batterij? En in plaats van het hele land vol met laadpalen te zetten, een distributienetwerk van die inwisselbare batterijen? Dus een minder kwetsbare infrastructuur.
Daar gaat het feitelijk om. Hè? Ja. Van, kun je infrastructuur kwetsbaar maken? Dat is misschien wel interessant om even te kijken hoe die vitale infrastructuur, of zoals dat wordt genoemd, de vitale processen in Nederland eruit zien. Je hebt de zogenaamde A en B categorieën daarin. Dat is even technisch, maar het is niet onbelangrijk hoor. A-categorie. Daarvan zijn, als je ze kapot maakt, de economische gevolgen gigantisch. Pakweg 50 miljard euro schade. Of 5% daling van het reële inkomen. Kan ook zijn dat de fysieke gevolgen enorm zijn. 10.000 personen dood. Categorie B is het allemaal iets minder erg. 1.000 personen die gaan dan dood. En 1% daling van het reële inkomen. En circa 5 miljard euro schade als zo'n proces wordt aangetast. Nou, wat zijn nou de meest vitale processen die we hebben? Dat is water. Dus keren en beheren van de waterkwaliteit. Drinkwatervoorziening, dat is een hele belangrijke. Maar ook bijvoorbeeld de opslag en productie en de verwerking van nucleair materiaal. Als dat fout gaat, dan is de schade niet te overzien. En het meeste is van de B-categorie. En dat betekent dat gaat eigenlijk het verhaal over, of de vraag over wat die net is gesteld. Dat heeft te maken met de regionale distributie van de elektriciteit, de gasproductie, de olievoorziening is A trouwens, de internettoegang, spraakdiensten en sms, dat soort dingen. Ja, dus ja. Er zijn zo'n stuk of 20 van dit soort vitale processen geïdentificeerd, dat als je die aantast, ja, dan heeft Nederland een geweldig probleem en leidt je enorme schade, kunnen er heel veel doden bij vallen. Nou, wat Rusland wil, is precies hierop ingrijpen. En dat kan gewoon. Hè. Dus de vraag die is gesteld, dat heeft betrekking op zo'n klein stukje van de vitale infrastructuur die we hebben, dat het weinig soelaas biedt.
Ja, en eigenlijk met die vraag heb ik wel aan het denken gezet, want ik heb zelf in Nederland een huis met zonnepanelen en ook één in Suriname. En in Suriname heb ik ook nog accu's erbij, dus ben ik helemaal zelf.
Oh ja, wat fijn. Ja.
En in Nederland heb je dan gewoon die salderingsregeling. Ik betaal dus al jaren niks aan elektriciteit, omdat het gewoon die panelen doen dat. Hè. Nou, het probleem in Nederland is natuurlijk, we moeten dat elektriciteitsnetwerk moeten we vergroten en verzwaren. En dat duurt enige tijd, omdat we allemaal regels hebben. Nou, als iedereen zonnepanelen zou hebben en ook een eigen accu, dan zou die bijvoorbeeld zijn eigen auto ook kunnen rijden van je eigen accu. Hè? Die zou trouwens ook de auto-accu gewoon als accu kunnen gebruiken. En dat lost natuurlijk wel het probleem op van dat het grid dan niet verzwaard
hoeft te worden. Was een fascinerend verhaal volgens mij in het FD laatst, dat auto's eigenlijk al lang konden terugleveren, zodat je elektrische auto als je huishoudbatterij, maar dat was er weer gekozen voor een andere standaard en die kon dat toevallig niet. En nu zijn we waarschijnlijk weer 10 jaar verder voordat dat allemaal juridisch en technisch is uitgeplozen en het wel weer kan. Heel suf.
Ja jongens, maar dat is allemaal goed en wel. Hè. Dat is allemaal prachtig en ik denk ook dat je dat moet gaan doen. Maar er zijn zoveel vitale processen in Nederland, dat je daarmee nog steeds het hele land kan platleggen en kan
stoppen. Zeker.
En daar zit gewoon het hele grote probleem. En in Nederland heeft zoveel vitale processen, dat ook eigenlijk vrij gemakkelijk kan. Je kan bijvoorbeeld dat doen door middel van cyberaanvallen, maar je kan ook gewoon fysiek kan je saboteren. Hè? We hebben natuurlijk nu gezien wat er gebeurd is met Nord Stream 1 en 2. Die zijn opgeblazen. Het is nog steeds niet duidelijk precies hoe dat gebeurd is. Maar er zijn wel sterke aanwijzingen dat dat toch Rusland is die erachter zit. En dat geldt ook voor die vitale infrastructuur die we op zee hebben geplaatst. Hè. Daar, met name die vitale infrastructuur zoals de elektriciteitsvoorziening door middel van windmolens. Straks met drijvende velden met zonnepanelen. Waterstoffabriekjes die kunnen worden gestationeerd, gebouwd in de Noordzee. Dat kan je natuurlijk allemaal aantasten als je bijvoorbeeld die kabels gaat doorknippen. Dus allemaal goed, allemaal prima, dit soort ideeën. Maar realiseer dat het probleem echt heel erg veel groter is.
Je kan het niet allemaal decentraler maken, zoals David suggereert.
Nee, want je moet ergens bijvoorbeeld waterstof vandaan halen. En dat moet ergens gemaakt worden. Dat kan je niet in je achtertuin doen.
Nee.
Het betalingsverkeer op een of andere manier moet overeind blijven. Je kunt niet het betalingsverkeer lokaal maken, dat gaat niet. Olie- en gasvoorziening blijft toch voor een hele tijd nog bestaan, want fabrieken moeten erop draaien. Internet-dataverkeer, dat heeft hier alles mee te maken. Het zal mij niet verbazen als dat hele plan niet kan, omdat er sprake is van het koppelen aan internet of andere datadiensten. Dus dan gaat het ook weer niet. Dus het Nee. nee jongens, dit is wel heel erg lastig om dit voor elkaar te krijgen. Hoe sympathiek die plannen ook allemaal zijn.
Wat ik een interessante vraag vind is van, waarom gebeurt het nog steeds niet? Hè? Dat dus echt kabels worden doorgeprikt. Hè?
Dat is wel gebeurd.
Dat is wel gebeurd, maar dat niet massaal. En waarom gebeurt dat niet? Omdat er een machtsevenwicht is. Het is gewoon, als je dat gaat doen, dan heb je het grootst mogelijk glazen haal je. Als Rusland dat massaal nu zou gaan doen en het Westen in grote problemen brengt, ja, dan gaat er dus echt wat terug gebeuren. En dat is een reden.
Ja, maar dat is ook zo. Maar kabels, kijk, het is natuurlijk al lang gebeurd. Ik bedoel, kijk nog even naar Nord Stream 1 en 2 die zijn opgeblazen. Het gebeurt dus gewoon. Er zijn ook al kabels geknipt. Vraag maar aan Ierland, daar voor de kust is dat een keer gebeurd. We weten dat er schepen zijn die dat kunnen, die dat doen. We weten dat er zogenaamde Spetsnaz-eenheden zijn die in principe, dat zijn Russische geheime eenheden, die zouden in principe ook in Europa gewoon kunnen saboteren. Dat kan allemaal, alleen dat is onderdeel van een hele escalatie.
Naar een nieuwe
fase van de oorlog, waardoor je dat nu even nog niet doet, omdat je dit misschien wel achter de hand wil houden.
Exact. Dus er is een zekere terughoudendheid, hè? Een zekere afschrikking. Met cyber is trouwens hetzelfde. Hè? Cyber in Oekraïne is niet zo heel erg indrukwekkend geweest.
Nou, ho. Dat is wel heel erg indrukwekkend geweest. Alleen de effecten zijn niet zo indrukwekkend geweest. Als je kijkt naar wat er gebeurd is aan het begin van de oorlog, dan moet je constateren dat gewoon hele overheidsdiensten plat hebben gelegen. Er zijn echt grootschalige cyberaanvallen geweest. En dat gaat dag in dag uit, gaat dat door. Alleen het interessante is dat netwerk kennelijk weerbaarder is dan veel mensen denken.
Ja, en het geldt natuurlijk ook voor het hele elektriciteitsverhaal aan Oekraïne. Ik begrijp er geen bal van. Moet je voorstellen, je knalt alles kapot en dan binnen een paar dagen zeggen ze, nou, bijna alles doet het weer. Dat kan toch niet waar zijn?
Nee, maar ik denk dus ook dat als je ziet naar het aantal aanvallen dat er is gebeurd en wat er wordt tegengehouden, dan moet je gewoon constateren dat er op zo'n dag misschien inderdaad tussen de 20 en 50 raketten doeltreft. Maar dat is onvoldoende om zijn heel netwerk compleet plat te leggen. Om de hele vitale infrastructuur, althans als het gaat om de energie, helemaal plat te leggen. Dus dat is in wezen nog wel te repareren kennelijk. Hè? Want ik zag nu ook weer dat 80% van de energievoorziening alweer op stoom ligt.
Ja, dat is toch wel knap, hè? Want je moet
het
elektriciteitsnetwerk
bijzonder
balanceren. Hè? Als vraag en aanbod op het net uit balans raken, dan klapt alles eruit.
Ja.
En als je dat doet terwijl je gebombardeerd wordt,
het is echt onvoorstelbaar, hoor, dat men daartoe in staat is. Maar dat toont ook aan dat die aanvallen wel heel erg verschrikkelijk zijn en heel erg omvangrijk zijn. Maar ja, jongens, laten we zeggen, als het inderdaad klopt wat ik zeg, hè, dat 20 tot 50 raketten bij een massale aanval doel treffen, dan praten we wel over een land dat groter is dan Frankrijk. Dat betekent niet dat je daarmee het hele systeem kunt platleggen. Je kunt natuurlijk wel de meest vitale knooppunten eruit proberen te halen of elektriciteitscentrales proberen kapot te maken. Maar nou ja, je hebt wel heel veel schade nodig. Je moet heel veel schade berokkenen. Wil je dat echt gewoon heel erg effectief kunnen doen.
Nog even meedenkend met David, die dus denkt aan decentralere oplossingen die dan dus weerbaarder zijn. Het meest decentrale, dat zijn natuurlijk de mensen zelf. Ja. Zou je de bevolking weerbaarder kunnen maken? Ik kan me herinneren dat er jaren geleden nog wel spotjes af en toe op de radio waren van weet wat te doen als de stroom uitvalt of zo. Nou, daar hoor je nooit meer wat van. Is het niet een goed moment om dat spotje weer eens online te zetten?
Leg een paar kaarsen klaar.
Nou ja, dat soort dingen.
Simpel. Ja, nee, maar kijk, weet je, ach, het is wel algemeen bekend dat ik een huis in Frankrijk heb. Maar als je echt gewoon de winter wil overleven, dan moet je daar naartoe gaan. Want dan kun je gewoon je houtkachel gebruiken. Het water komt uit de bron. Ja. Dus je bent ook losgekoppeld van het drinkwatersysteem. Het enige probleem is, daar heeft Aantje net een goede oplossing voor gegeven. Verlichting kan met kaarsen.
Voor de mensen die niet een huisje in Frankrijk hebben.
Ik bedoel, je moet er niet aan denken hoor. Dat je dan op een Franse platteland zit met je houtkacheltje en dat soort dingen. Maar het kan wel. Het kan wel en dat is weerbaarheid.
Of zo'n mooie knijpkat.
Probeer dat maar eens met je huis in Nederland te doen.
Ja. Weet je nog die knijpkat van de Tweede Wereldoorlog? Ja. Leuk was dat.
Leuk, maar ja, goed. Het kan wel, maar in een land als Nederland, dat zo geurbaniseerd is, waar niet iedereen zonnepanelen heeft, waarvan ik me werkelijk afvraag, als je geen batterij bent, maar ja, die vraag kan Arjan beter beantwoorden, hoe je het dan vervolgens nog voor elkaar krijgt, als je teruglevert naar het net. Ja, een land als Nederland is ongehoord kwetsbaar.
Ja, het stomme is dus, die salderingsregeling, dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig. Want je verdient dus aan je zonnepanelen. Ja. Maar het houdt dus de installatie van energiedragers tegen. En dat moet het juist worden. Je zou dus eigenlijk een prachtige accu's moeten hebben. Dat is ook helemaal niet zo duur trouwens. En dan lever je bijvoorbeeld ook stroom voor de voor de elektrische auto van de buurman, weet je wel. Dan ben je gewoon slim bezig. Dus die salderingsregeling loopt ook in 2025 af.
Ja. Ja, volgens mij zijn die accu's nog steeds wel duur, hoor. Ik heb wel eens gekeken.
3 mil heb je. 3 tot 6.000. En je hebt er wel een paar nodig. Oh. Maar ze zijn
dat
steeds...
is best duur, Arjan.
Maar jongens, maar daarmee red je het land niet. Hè. Dan los je een klein beetje iets op. Maar ik heb net even een bloemlezing gegeven. En ik heb ze niet allemaal genoemd van de vitale processen. En dan wel de vitale infrastructuur die een land heeft. In dit geval Nederland. Dat is echt zo groot. En dat kan je met gerichte aanvallen. Kan je daar gewoon enorme schade in aanbrengen. Ja. En dan kan je ook gewoon niet meer betalen. En daar zit dus het hele probleem in.
Ja. Nou jongens, David Post is een vaste luisteraar, dus hij zal het begrijpen dat hij hier niet een constructief en een positief oplossingsgericht verhaal krijgt, maar gewoon het is allemaal nog erger dan hij dacht. Sorry David.
Zeker. Tot morgen.
En dank weer aan jullie.
Tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.